Geliefde gemeente, ouderen en jongeren, gasten en ook degenen die via de livestream met ons verbonden zijn, van harte welkom in deze eredienst. Vanmiddag gaat onze predikant dominee H.M. Mulder voor. En het schriftgedeelte dat vanmiddag centraal staat is Jesaja 53 vers 1 tot 6. En we lezen ook uit de Dordtse leerregels. Het thema van de prediking is Jezus is borg. Vanmorgen zijn er twee mededelingen gedaan. Ik herhaal ze kort. Aanstaande woensdag 23 november is er een Israëlavond waarvoor u van harte bent uitgenodigd. En nog een herinnering aan de kinderen die nog niet hun voorkeur voor een kerstboek hebben opgegeven om dat alsnog te doen. Vandaag is de laatste dag. Meer informatie hierover vindt u op de zondagsbrief. Dan de collecte. Er zijn drie collecten in deze dienst. Die zijn bestemd voor de kerk in de eerste plaats. In de tweede plaats voor de kerkelijke kas, in het bijzonder evangelisatie. En de derde collecte is voor huisvesting Pniel. En de collectebijdrage kunt u overmaken op de inmiddels bekende wijze. Mocht u als gast een bijdrage over willen maken, dan kan dat via het bankrekeningnummer van onze kerk. En dat nummer vindt u op onze website en u mag ook uw bijdrage in de collectezakken achter in de kerkzaal bij het uitgaan van de kerkzaal deponeren. Laten we nu samen zingen Psalm 32 vers 1 en 6 en dat is ook de psalm die de kinderen op school hebben geleerd op school. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende eredienst toe.
Verheft uw hart tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de drie enige God. In de naam van God de Vader, die zondaren verkiest. In de naam van God de Zoon, die zondaren verlost. In de naam van God de Heilige Geest, die zondaren vernieuwt. Amen. Liefde gemeente, genade zij u en vrede van God onze hemelse Vader, door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Vanmiddag gaat het over het borgwerk van de Heer Jezus. We zongen net al, welzalig is zij wiens zonden zijn vergeven, die de schuld is weggedaan. En we gaan nu met elkaar ook biddend zingen, ook iets over vergeving. In Psalm 79, het vierde en het zevende vers zingen we, en dan zingen we onder andere dit. Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. Ons euveldaad wordt ons uit gunst vergeven. En als dat gebeurt, nou zo zullen wij, de schapen uwer weide, in eeuwigheid uw lof, uw eer verbreiden. Psalm 79, het vierde en ook het zevende vers. Laten we samen belijdenis doen van ons geloof. En vervolgens zingen uit Psalm 119, het 61ste vers, waar we in de derde regel zingen: Wees gij, wees u mijn borg en neem mijn rechtszaak aan. Dan komt het woord borg naar voren. Psalm 119, vers 61, nadat we samen ons geloof beleden hebben. En blijd u dan in uw hart met mij mee. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald tot in de hel. Op de derde dag weer opgestaan uit de dood, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, vanwaar hij ook komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Zullen we ook gezamenlijk in ons gebed tot de Heere gaan. Heere, tot wie anders zullen wij heen gaan dan tot u? Want u hebt woorden van eeuwig leven. En we hebben geloofd en erkend dat u, Heer Jezus, de Christus bent. De Zoon van de levende God. Heere, dat is toch waarom we vanmiddag hier bijeen zijn. Als uw gemeente rondom uw woord, de Bijbel ligt open en we gaan samen daaruit lezen en het op ons in laten werken. En we danken u daarvoor, Heer, dat u dat mogelijk maakt, dat we met elkaar hier in de kerk samen kunnen komen. Het is een voorrecht wat u ons geeft, Heer. En dan prijzen wij uw grote naam, vanwege uw goedheid over ons leven. Dat u volmaakt rechtvaardig bent en volmaakt barmhartig. Heer, en wilt u geven dat we vanmiddag daar iets van mogen begrijpen, van wie u bent. En u hier in de kerk zal aanwezig zijn, dat op afstand verbonden zijn, via YouTube, via de kerktelefoon of via de stilok. Heer, schenk ons uw zegen. Geef dat ons verstand mag begrijpen wat uw woord zegt en wat in de Godse leerregels is samengevat. Geef dat ons hart het mag ontvangen. En geef, Heer, dat wij allen, u als borg, u, Heer Jezus, als borg mogen kennen. Heer, wij danken u voor uw werk in onze levens. Met een ieder die vergeving ontvangt. En die mag leven uit de genade. Die mag weten kind van u te zijn. Heer, versterk dan wat u zelf hebt gewerkt. Hoe klein of hoe groot het geloof ook is. Heere, En als we dan bij u vandaan lopen, u uit het zicht raken, wilt u ons dan trekken met koorden van liefde. Vermaan ons. Bekeer ons tot u, Heere. En als er wellicht ook zijn die nog niet in u geloven, of die misschien wel worstelen met het idee van vergeving, en dat iemand in onze plaats moet staan. Heer, wilt u dan wijsheid geven om te begrijpen wat u daarin zegt, en geef ook dat het dan mag landen in ons leven, zodat niemand van ons zal hoeven te schrikken als we voor de rechterstoel van u staan. Heer, zou u onze zonden willen vergeven? Dat wat we doen, dat wat we hebben nagelaten. Heer, vergeef ons dat waar we toe geneigd zijn. U weet, Heer, hoe makkelijk we vallen voor verleidingen van de boze, hoe hij vat kan hebben op ons leven. Wilt u het genadig wegnemen, Heer? En we danken u dat we mogen weten dat er vergeving is. Dat u genadig bent. En leer ons daar dan ook uit te leven, Heer. En leer ons ook om u de lof te zingen. Om wie u bent en om wat u keer op keer geeft. Heer, wij, als we zo samengekomen zijn, dan bidden wij u ook voor onszelf. Wees bij mensen die ziek zijn. Heer, we denken dan bijzonder ook aan de mensen die chronisch ziek zijn. Die misschien juist in deze donkere, koude periode dat aan de lijve ondervinden. Hoe ze ziek zijn, lichamelijk. Misschien juist wel psychisch, dat het extra somber is, Heer. U weet, als we daar gevoelig voor zijn, we hebben uw zegen nodig, Heer. In alle vreugde, maar ook in alle moeite en zorgen. Wees u ons allemaal nabij, Heer. Heer, zegent u ons ook als wij gezinsleden hebben, familieleden kennen en vrienden die de weg bij u vandaan gaan. Die die vergeving van u niet nodig hebben. Heer, help ons om te getuigen van u. En zegen ons getuigenis dan, maar werkt u vooral in de harten van hen. We bidden u, Heer, voor zending, evangelisatie. Gebruikt u ons allen als lichtend licht en zoutend zout. Maar zegent u ook diegenen die er heel bewust een taak in hebben, zich daarvoor inzetten. Heer, zegent u ook ons kerkverband met alle dingen die we samen doen. Zegt u de deputaatschappen die er zijn, diaconaat, evangelisatie, zending en nog vele andere. Maar geef dat het tot zegen mag zijn, wat geschreven wordt, bedacht wordt, uitgewerkt wordt. Dat het in de kerken concreet gemaakt mag worden. Heer onze God, wij zijn uw kerk. Wij bidden u voor onze gemeente, maar ook voor alle andere kerken hier in deze omgeving. Bijzonder ook voor de poster, heren. Er wordt ook een oliebollenactie voor de poster gehouden, heren. We bidden ook om uw zegen daarover, als de jeugd van onze gemeente zich daarmee bezighoudt. Zegent u ook het werk wat gedaan wordt daar. Geef dat iets van barmhartigheid en genade zichtbaar mag worden. Dat mensen vergeving vinden aan uw voeten. Heren, wij bidden u voor ons kerkverband. Met alles wat er speelt, alle dingen die besproken worden in de gemeentes, op de klasses. Heer, u weet wat er allemaal aan de orde komt op vergaderingen. En wij leggen het graag bij u neer, heren. Heren, wilt u ons leiden vanmiddag? In spreken, in luisteren, in het spelen van het orgel, in het zingen, in alle taken die we hebben. Heren, zegent u onze gaven die we mogen geven in uw dienst. Zegent u deze wereld. Heren, wij komen samen op een regenachtige, donkere middag. Het is koud buiten, maar hier binnen is het warm. En kunnen we elkaar ontmoeten en brandt het licht. Heer, wij bidden u voor zoveel mensen in de Oekraïne, waar het ook fris is, maar waar er geen stroom is. Waar onzekerheid is over hoe de oorlog zal verlopen. Heer, ontferm u. Ontferm u over onrecht in het Midden-Oosten, in Afrika. Heer, u weet welke dingen er allemaal spelen en waar mensen emotioneel het zwaar hebben. Omdat het moeilijk is om rond te komen. Heere, ontferm u. Ontferm u over deze wereld. Ontferm u over ons. Wij vragen u om uw zegen, Heere, voor ons allen. Ook op deze eeuwigheidszondag. Waar wij als gemeente niet zo nadrukkelijk bij stilstaan, maar misschien zijn er wel geliefden die we moeten missen op dit moment. Ouders, kinderen. Korter of langer geleden. Overleden vrienden. Heere, troost ons. En wees ons nabij als die lege plek gevoeld wordt. Heer onze God, onze ogen zijn vanmiddag op u. Wij danken u voor dat wat u ons al gegeven hebt in deze middagdienst. En wij bidden u, Heere, werk met uw geest. Kneed ons, vorm ons. En geef dat we zo het borgwerk van u, Heer Jezus Christus, op waarde mogen schatten. Wij vragen u dat, niet omdat wij het verdienen, maar alleen om Jezus wil. Amen. Voordat ik met u wil lezen uit de Grote Mensenbijbel, heb ik ook voor jullie jongens en meisjes weer de kinderbijbel meegenomen. Deze hebben jullie al vaker gezien, hè? En ik laat even een plaatje zien om even te kijken waar we ook weer zijn in de Bijbel. En als je dit plaatje ziet, over welk verhaal gaat dat dan? Heeft iemand een idee? Welk geschiedenis, welk verhaal is dit? Ja, ik zie echt een aantal vingers. En dan moet ik kiezen. Ook helemaal achterin. Heb je een duidelijke stem? Nou, heel goed, zeg het maar. Jozef en zijn broers. En dat zien jullie omdat vanwege deze, hè? Die kleurrijke jas. Nou, die geschiedenis, daar wil ik even iets uitlichten. Maar dan moet ik even wel een stukje doorbladeren, een heel stukje. Want op een gegeven moment, dan Jozef wordt natuurlijk in de put gegooid. En uiteindelijk wordt hij onderkoning. En dan komen zijn broers weer, hè? Dat weten jullie wel, toch? Die broers die komen dan, want het is hongersnood. En zij zien natuurlijk niet dat het Jozef is, hè? Ze denken dat is die onderkoning, die strenge onderkoning. Maar op een gegeven moment is het zelfs zo dat ze bij die onderkoning aan tafel zitten. En daarna mogen ze naar huis. Maar, terwijl ze onderweg gaan naar huis, wordt er gezegd, hé, de onderkoning mist een zilveren beker, een beker van hem. Ga die mannen achterna en degene bij wie die beker in de zak gevonden wordt, die zal gestraft worden. En dan gaan ze terug en dan weten jullie, hè, bij wie zat die beker ook alweer in de zak? Bij wie was dat? Benjamin, ja. Ik zei inderdaad niet dat je je vingers op moest steken. Maar Benjamin, hè? Ja. En dan moet je je voorstellen, hè, denk je het eens even in. Die koning kijkt natuurlijk heel streng, hè. Wij weten dat het Jozef is, maar die broers niet. Die kijkt heel streng. En dan staan al die broers op een rij. En bij Benjamin zat het in de tas, hè. Jij verdient de straf. Oei. Let eens op, een van die andere broers. Die stapt naar voren. Dat is Juda. En weet je wat Juda zegt? Ik wil wel in zijn plaats. De straf die op Benjamin zou moeten komen, die wil ik wel dragen. Laat hem vrij, dan draag ik het wel. Nou, daar gaat het vanmiddag om. Dat Benjamin, omdat de beker in zijn zak zat, dat hij de straf verdient. Ja, wij weten dat hij dat niet had gedaan, maar hij zou dus de straf verdienen. Maar dat Juda de stap naar voren doet en zegt, geef mij die straf maar. Ik wil hem dragen. Want weet je, er is iemand die nog veel groter is dan Juda. Dat is de Heer Jezus. En weet je wat hij zegt? Hij weet wie wij zijn. En dat wij straf verdienen, schuld hebben. Weet je wat de Heer Jezus zegt? Ik wil in plaats van die zondaren staan. Zodat zij vrij kunnen. En dat ieder die in de Heer Jezus gelooft mag weten. De Heer Jezus is mijn borg. Hij is in mijn plaats aan het kruis gegaan. Daar gaat het vanmiddag over. En daarover gaan we lezen in Jesaja 53. We lezen Jesaja 53, vers 1 tot en met 6. En daarna nog wat uit de Dordtse leerregels. Jesaja 53, vers 1 tot en met 6. Wie heeft onze prediking geloofd? En aan wie is de arm van de Heere geopenbaard? Want hij is als een loot opgeschoten voor zijn aangezicht. Als een wortel uit dorre aarde. Gestalte of glorie had hij niet. Als wij hem aanzagen, was er geen gedaante dat wij hem begeerd zouden hebben. Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen. Een man van smarten, bekend met ziekte. En als iemand voor wie men het gezicht verbergt. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Voorwaar, onze ziekten heeft Hij op zich genomen. Ons leed heeft Hij gedragen. Wij hielden Hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt. Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons tevreden aanbrengt, was op Hem. En door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. Wij dwaalden alle als schapen. Wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg. Maar de Heere heeft de ongerechtigheid van ons allen op Hem doen neerkomen. Zover Jesaja 53. Gaan we nu ook weer lezen uit de Dordtse leerregels. En zoals u weten, degene die het niet weten, anders is het even een opfrisser. Dordtse leerregels, hè, 5 artikelen, 3 en 4 vallen samen, dus het zijn er uiteindelijk 4. En het zijn 4 wandelingen. We beginnen keer op keer in de menselijke ellende en we eindigen met de lof op God. Tijdens de eerste wandeling, het eerste hoofdstuk, hebben we gekeken naar wat God de Vader doet. Hij verkiest. En hoe werkt dat dan? Nou, in 3 keer hebben we die wandeling gelopen. Deze keer kijken we vooral naar God de Zoon, naar de Heer Jezus. En dat is iets dat komt ook veel vaker aan de orde in de prediking. Komt ook vaker aan de orde, ik denk aan de Heidelbergse catechismus. Dus ik wilde deze wandeling in 1 keer doen. Vanuit de menselijke ellende naar de lof op God, om wat Hij gedaan heeft. En dan kijken we dus naar het borgwerk van de Heer Jezus. En dat is misschien goed ook om in gedachten te hebben als we het met elkaar lezen. We lezen hoofdstuk 2 van de Dordtse leerregels. En vervolgens zingen we uit Psalm 143, vers 2 en ook vers 8. Leest u mee. God is niet alleen volkomen barmhartig, maar ook volkomen rechtvaardig. Nu heeft Hij zich in zijn woord zo geopenbaard dat zijn gerechtigheid eist dat onze zonden, die tegen zijn oneindig hoge majesteit begaan zijn, niet alleen met tijdelijke, maar ook met eeuwige straffen aan ziel en lichaam gestraft worden. Deze straffen kunnen we niet ontgaan, tenzij aan de gerechtigheid van God genoeg gedaan wordt. Omdat wij die genoegdoening zelf niet kunnen geven en ons van de toorn van God niet kunnen bevrijden, heeft God uit oneindige barmhartigheid ons zijn enige geboren zoon tot een borg gegeven. Om voor ons genoegdoening te geven, is Hij voor ons in onze plaats tot zonde en tot een vloek aan het kruis geworden. Deze dood van de Zoon van God aan het kruis is het enige en volmaakte offer en genoegdoening voor onze zonden. Van oneindige kracht en waarde, meer dan voldoende om de zonden van de hele wereld te verzoenen. De dood van de Zoon van God is werkelijk van zo'n grote kracht en waarde, want de persoon die voor ons stierf is niet alleen een waarachtig en volkomen heilig mens, maar ook de enige geboren Zoon van God, van hetzelfde eeuwige en oneindige wezen met de Vader en de Heilige Geest. Dat moet Hij ook zijn om onze zaligmaker te kunnen zijn. Bovendien ging zijn dood gepaard met het ervaren van de toorn van God en van de vloek die wij door onze zonden verdiend hadden. Verder is het de belofte van het evangelie dat ieder die in de gekruisigde Christus gelooft niet verloren gaat, maar het eeuwige leven heeft. Deze belofte moet aan alle volken en mensen tot wie God in zijn welbehagen zijn evangelie zendt, zonder onderscheid verkondigd en voorgehouden worden, met het bevel om zich te bekeren en te geloven. Dat veel mensen die door het evangelie geroepen zijn zich niet bekeren en niet in Christus geloven, maar door ongeloof verloren gaan, komt niet doordat het offer dat Christus aan het kruis heeft volbracht gebreken zou kennen of niet genoeg zou zijn. Nee, dat is hun eigen schuld. Maar zoveel als er oprecht geloven en door de dood van Christus van de zonde en het verderf verlost en behouden worden, die ontvangen deze weldaad alleen uit genade, die hun van eeuwigheid in Christus gegeven is. Deze genade is God aan niemand schuldig. Dit belijden wij, omdat het volgens het geheel vrije raadsbesluit, de genadige wil en het voornemen van God de Vader geweest is, dat de kracht van de kostbare dood van zijn zoon, die levend maakt en zalig maakt, voor alle uitverkorenen geldt. Aan hen allen, aan hen alleen, schenkt hij het geloof in Christus, waardoor ze gerechtvaardigd worden en volstrekt zeker tot de zaligheid gebracht worden. Dit betekent dat God gewild heeft dat Christus door zijn bloed, dat hij aan het kruis heeft vergoten, waarmee hij het nieuwe verbond bevestigd heeft, uit alle volken, stammen, generaties en talen, alle mensen die van eeuwigheid tot de zaligheid uitverkoren zijn en die aan hem door de Vader gegeven zijn en alleen hen op krachtige wijze zou verlossen. Ook heeft God gewild dat Christus hun het geloof zou schenken, dat hij door zijn dood voor hen verdiend heeft. Dat geldt ook van andere zaligmakende gaven van de Heilige Geest. Hij wilde dat Christus hen door zijn bloed zou reinigen van al hun zonden, zowel die aangeboren zijn als zij die doen nadat of voordat zij het geloof ontvingen, en hen in zijn trouw tot het einde toe zou bewaren en hen tenslotte heerlijk, zonder enige vlek en rimpel, voor zich zou plaatsen. Dit raadsbesluit, dat voortkomt uit de eeuwige liefde van God voor de uitverkorenen, is vanaf het begin van de wereld tot nu toe op krachtige wijze uitgevoerd. Tevergeefs verzetten de poorten van de hel zich daartegen. Het zal ook in de toekomst worden uitgevoerd, zodat de uitverkorenen, ieder op zijn tijd, tot één gemeenschap vergaderd zullen worden. Daardoor zal er altijd een kerk van gelovigen zijn, gefundeerd in het bloed van Christus. Hij heeft, als een bruidegom voor zijn bruid, zijn leven aan het kruis gegeven. Zij bemint hem als haar zaligmaker, daarvoor standvastig, en dient hem onafgebroken en prijst hem hier en in alle eeuwigheid. Tot zover. zo gij in het recht wilt treden. O Heer, en gadeslaan onze ongerechtigheden. Ach, wie zal dan bestaan? Maar nee, daar is vergeving. Na het amen van de verkondiging zingen we uit Psalm 130 het tweede en ook het vierde vers. Het thema voor de preek is: Jezus is borg. Hij is borg. Hij is degene die in onze plaats wil staan. En dan drie punten. Allereerst kijken we naar: hij is noodzakelijk. Hij is gegeven. En hij geeft geloof. Hij is noodzakelijk. Aan het einde van artikel 1 lezen we: deze straffen kunnen we niet ontgaan. Tenzij aan de gerechtigheid van God genoeg gedaan wordt. Er is dus een borg nodig. Het is noodzakelijk. Maar hij is ook gegeven, artikel 2 tot en met 4 vooral. En dan lezen we het begin van artikel 2. Omdat wij die genoegdoening zelf niet kunnen geven en ons van de toorn van God niet kunnen bevrijden, heeft God uit oneindige barmhartigheid ons zijn enige geboren zoon tot een borg gegeven. Hij is gegeven door God de Vader. En als derde, hij geeft geloof. Artikel 5 tot en met 9 en dan begin van artikel 5, paragraaf 5 staat er: verder is het de belofte van het evangelie dat ieder die in de gekruisigde Christus gelooft, niet verloren gaat, maar het eeuwige leven heeft. Jezus is borg. Hij is noodzakelijk gegeven en hij geeft geloof. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, u die hier in de kerk aanwezig mag zijn en u die op afstand verbonden bent. Er was dus een dominee en die maakte regelmatig een wandeling. En wij lopen vanmiddag even met hem mee. Maak zo'n wandeling. En op een gegeven moment valt zijn oog op een jongetje. En dat jongetje heeft een roestige kooi bij zich. En in dat roestige kooitje, daar zit wat. Zie je dat? Het fladdert. Het zijn drie vogeltjes. Als je goed kijkt, dan zie je dat het musjes zijn. En die dominee die kijkt naar die vogeltjes en die kijkt naar dat kooitje en die ziet die jonge man. En hij stelt de vraag: hoe kom je eraan en wat ga je met die beestjes doen? Hoe zit dat nou precies? Ja, die heb ik gevangen. En nu neem ik ze mee naar huis. Wat ga je ermee doen dan? Nou, dan ga ik ze één voor één hun veren uittrekken. En dan geef ik ze uiteindelijk aan de kat. Die lust wel een vogel. En die dominee die keek naar die vogeltjes, die drie kleine musjes. En ik dacht, ja, dat is toch ook zielig, hè? Hoeveel kosten ze? Voor hoeveel mag ik ze van je kopen? Nou, maar die vogels die zijn niks waard. Ze zijn lelijk, ze zingen niet. De dominee pakte zijn portemonnee, haalde 20 euro uit en zei: voor 20 euro wil ik ze hebben. Nou, die jongen dacht, ja, tuurlijk, huppatee. Dus hij ging uiteindelijk met 20 euro in zijn broekzak naar huis. En die dominee stond daar met dat roestige kooitje met drie van die musjes erin. Hij wandelde verder en hij ging naar het park, deed het deurtje open en daar vlogen de vogeltjes eruit. Weer vrij. En die zondag nam de dominee dat roestige kooitje mee de preekstoel op. En hij zei: gemeente, dat is eigenlijk precies wat de Heer Jezus heeft gedaan. Gevallen voor de verleiding van wat zo mooi leek, werden ze gevangen. Gevangen door de Satan, die ze waardeloos vond. Maar de Heer Jezus zag er de waarde van in. Hij heeft de prijs betaald en ze in de vrijheid gezet. Daar gaat het als het ware vanmiddag over. Dat de Heer Jezus de prijs heeft betaald. Verzoening door voldoening. Hij wil de borg zijn. En dat is in de eerste plaats dus noodzakelijk. Want de Heer Jezus, hij wil de borg zijn en dan niet zomaar voor een paar schattig onschuldige musjes. Maar voor mensen. Zondaren, vijanden, weglopers. Mensen die, weet u nog van de vorige keren? Die moeten belijden: God zou niet oneerlijk zijn als die ons in onze zonde laat sterven. Stevige woorden. Mensen die straf verdienen. Mensen die schuldig zijn. Jij, ik, wij. En misschien gaat dat vanmiddag wel een beetje te snel voor je. Want wie zegt dat jij schuldig bent? Wie zegt dat jij vergeving nodig hebt? Wie zegt dat? Ja, misschien zit je hier wel als jongere en zeg je, ja, ik schuldig, ja natuurlijk, ik ben niet perfect. Maar om nou te zeggen, het is nodig dat de Heer Jezus voor mij aan het kruis ging, ja, dat kan ik gewoon niet handelen. Dat snap ik niet zo goed. Dat begrijp ik niet. Gaat dat echt over mij? Ja, natuurlijk, ik ben niet perfect, maar ben ik nou echt zo slecht dat de Heer Jezus moest sterven aan het kruis voor mij? Is het nou zo? Zo erg is het toch niet? Zo erg is het denk ik toch wel. En dan kan ik er heel veel bij halen, maar dan volg ik de Dordtse leerregels vanmiddag maar. En dan is het goed om te beseffen dat zonden, dat het zonden tegen Gods majesteit zijn. Het is majesteitsschennis. Het is een strafbaar feit tegen Gods koningschap. Als je in artikel 1 leest, dan lees je, nu heeft hij zich in zijn woord zo geopenbaard, dat zijn gerechtigheid eist dat onze zonden, die tegen zijn oneindig hoge majesteit begaan zijn, niet alleen met tijdelijke, maar ook met eeuwige straffen, gestraft worden. Gods majesteit. Weet je wat zonde is? Zonde is eigenlijk dat je God niet erkent als koning. Dat je zegt, ja, u kunt wel zeggen, u bent de Heere der Heren en de Koning der Koningen en de Schepper van hemel en aarde, maar ik herken u zo niet. Ik regel het zelf wel. Ik heb u niet nodig. Bepaal zelf mijn regels wel en wat goed en fout is. Dat gebeurt in het paradijs ook. Als u daarvan eet, zult u als God zijn. Als God zijn? Ja, zelf koning zijn dus. En die toren van Babel werd gebouwd, zodat wij een naam kunnen vestigen. En ergens staat dat misschien een beetje ver bij je vandaan. Maar zonde is dus dat je God niet erkent als God. Maar dat je hem kleineert. En dan in onze tijd, hè, majesteitsschennis, dat is, ja, wat is dat nog? Koning Willem-Alexander noemen we koning Willy. En wat wordt er gelachen? Zelfs koning Willem-Alexander lacht nog om die filmpjes in die nagedaan wordt. Of een vreemde stem onder zijn gebeurtenissen wordt geplakt. Majesteitsschennis. Maar besef even, als de Dordtse leerregels dat opschrijven, dat in die tijd, als je de majesteit van een koning schond, dan kon je zelfs de doodstraf krijgen. Dan kon dat je oordeel zijn. Als jij de majesteit van een koning schond, dan kon je de dood ingaan. En dan zeggen de Dordtse leerregels, als dat nou de situatie is, als je tegen de koning van ons land, de koning van de wereld, als je die majesteit niet erkent en je ontvangt dan de dood, hoe zou het dan wel niet zijn als je de majesteit van de koning der koningen niet erkent? Dat is de situatie. Zonde is dat je God niet kent, erkent in zijn majesteit. En daarom krijgen we straf. Tijdelijke straffen, eeuwige straffen. Tijdelijk, pijn, ziekte, moeite, sterven. Nee, niet zo. Ga niet gelijk die gedachte zetten dat je het één op één over kunt zetten. Hè? Van, ik deed dit en God zal me dus nu wel straffen voor. Er is kanker in ons gezin en dat zal wel komen omdat wij, dat kun je zo niet zeggen. Maar wel dat we beseffen, doordat wij in zonde vielen, is er pijn, verdriet en leven we buiten het paradijs. Tijdelijke straffen. Ellende. Maar ook eeuwige straffen. Ja, de lichamelijke dood als je sterft. De geestelijke dood, omdat er afstand is tussen God en ons. Maar ook de eeuwige dood. De hel, voor eeuwig buiten staan. Gods toorn over de zonde dragen. Dat is het gevolg. En dan kunnen we met elkaar wel bidden. Heren, laat uw koninkrijk komen. Heren, wees maar koning over mijn leven. Maar moeten we niet erkennen vanmiddag ook dat best wel eens lastig is. Wat als God als koning soms iets anders wil dan jij en ik als onderdaan? En wat als je beseft, ja, ik ging toen mijn eigen weg in een bepaalde leeftijd. Afgelopen week toen ik toch dit deed of dat zei. Kun je iets begrijpen wat we net zongen? Wil uw knecht door schuld verslagen? O Heer, niet voor uw vierschaar, voor uw rechtbank dagen. Want niemand zal in dat gericht daar zelfs zijn hart hem aan moet klagen. Rechtvaardig zijn voor uw gezicht. Beseffen we iets van schuld? Oké, schuld, zonde, dat is dus iets dat je God niet erkent in zijn majesteit. Maar dan beleiden we ook dat God rechtvaardig is en ook barmhartig. Hoe werkt dat precies? Kijk, God is rechtvaardig, toch? En God heeft gezegd, de dagen als je daarvan eet, zul je de dood sterven. Dus God straft de zonde met de dood. En God is rechtvaardig, dus hij doet wat hij zegt, hij is betrouwbaar. Dan is dat de straf. Dat is best wel zwaar, toch? Kijk, als God dat niet zou doen, dan zou zeggen, nou ja, laat maar zitten. Ja, is God dan ook betrouwbaar als hij zegt in de Bijbel? Wie vraagt om de Heilige Geest, die zal de Heilige Geest ontvangen. Ja, als God dan niet betrouwbaar is met zijn straffen, is hij dan wel betrouwbaar met zijn belofte? Nee, God is volmaakt rechtvaardig, hij houdt zijn woord. Hij is ook barmhartig. En in zijn barmhartigheid zegt hij, ik wil niet dat je verloren gaat. En dat is ergens een spanningsveld, hè? Zijn rechtvaardigheid zegt, jullie hebben de majesteit van God niet erkend, dus dan moet je de dood sterven. Maar in zijn barmhartigheid die God zo heerlijk laat schitteren, zegt hij, maar ik wil niet dat je de dood sterft, maar dat je leeft. Dat je vergeving vindt. Dat gun ik je. Ja, hoe moet dat nu? Kijk, en ik denk dat ouders dit vooral ook herkennen. Dat je soms rechtvaardig bent en soms wat meer barmhartig. Stel je voor dat je tegen je zoon hebt gezegd, als je dat doet, dan ga je op de gang. Dan moet je op de trap zitten. Ik weet niet of het wel eens gebeurt hier. Maar je kunt het je waarschijnlijk wel voorstellen. Op de trap zitten. En dan doet je zoon dat. En dan zie je die tranen. En dan denk je, ja, ik had gezegd, hij moet op de trap zitten. Maar ach, hand over mijn hart, barmhartig zijn. En zo zie je, de ene dag ben je misschien wat meer barmhartig. En de andere dag wat meer rechtvaardig. Het is soms ook net hoe je je voelt. En je schippert een beetje, zeg maar, rechtvaardigheid, barmhartigheid. Maar bij God is dat anders. Hij is volmaakt rechtvaardig en volmaakt barmhartig. En hoe krijg je dat dan samen? Dan is er dus een borg nodig. Dan is er dus iemand nodig die de straf draagt, zodat wij de barmhartigheid van de Heere mogen ontvangen. Weet u nog bij het kindermoment? Juda die naar voren stapt voor Benjamin. Doe mij maar de straf die hij zou moeten krijgen. Dat is wat er gebeurt. Wij hebben een borg nodig. Iemand die in onze plaats wil staan. En groter dan Juda is de Heer Jezus. De Heer Jezus die stapt als het ware naar voren. En hij ziet wie we zijn en hoe we zijn majesteit zo vaak niet erkennen. Dat we weglopen bij hem. Hij zegt, ik weet het nog veel beter dan dat jij dat weet. Maar ik stap naar voren. Zondaren, jullie mogen de barmhartigheid. Dan zal ik de straf dragen. Wonder toch? Als je hier vanmiddag nou zit en je begrijpt iets van die dubbelheid die er soms in je kan zijn. Dat je God niet altijd erkent zoals die is. Dat God dan zegt, ik geef mijn zoon en ik wil nou in jouw plaats staan. Volmaakt mens. Volmaakt God. En als ik dan die woorden uit Jesaja 53 een beetje probeer te peilen, broeders en zusters. Hij is om onze overtredingen verwond. Dan denk ik, oké, hij is om mijn overtredingen verwond. Om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. Om mijn ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons, die mij de vrede aanbrengt, was op hem. Wij dwaalden als schapen. Wij keerden ons ieder naar onze eigen weg. Maar hij heeft de ongerechtigheid van ons allen op hem doen aanlopen. Je dwaalde misschien ook wel als een schaap. Je ging je eigen weg. Maar de Heer Jezus stapt naar voren en zegt, ik wil voor jou lijden en sterven. Wonderlijk toch, hè? En ik hoop zo hier in de kerk en u thuis, dat u iets proeft van dat wonder, van die genade van de Heere God. Bij de bovenbouwcatechisatie hadden we het er afgelopen donderdag over, dat de Heer Jezus gedoopt werd. En dan stapt de Heer Jezus in datzelfde water, als waar daarvoor zoveel mensen gestapt waren die hun zonde hadden beleden. Zij beseften, wij hebben reiniging nodig, wij zijn schuldig voor God. En toen gebruikte ik in een groepje ook dat beeld van, stel je hebt een emmer met water. En je hebt allemaal vuile kleren, die stop je in die emmer en die wring je zo uit en dan haal je die vuile kleren eruit en dan, wat voor water heb je dan? Dat is vuil water, hè? En de Heer Jezus is helemaal rein. En die stapt dan bij de doop, als het ware in dat water. Nou, wat krijg je als ik dit witte overhemd in zo'n vuile emmer met water doen? En ik haal hem er dan weer uit, dan wordt het overhemd helemaal vuil, toch? Nou, zo is het als het ware bij de Heer Jezus. Hij legt er helemaal rein in. En die neemt al dat vuil op zich om het op het kruis te brengen. En weet je wat ik vanmiddag hoop, broeders en zusters, ouderen en jongeren, dat we een Yom Kippur moment hebben met elkaar. Want weet je, bij Yom Kippur, dat is de grote verzoendag. Dat was een dag waarin niemand mocht werken en iedereen moest zich verootmoedigen. Het was helemaal stil in Israël. Er werd niet gewerkt, niet gestudeerd, want iedereen moest die dag beseffen wat er aan de hand was. En we zitten soms zo vol in ons hoofd met alle dingen die moeten gebeuren. Maar denk je eens even in hoe dat was. Yom Kippur. Ik ga vandaag werken, pap. Het is grote verzoendag, jongen. We staan vandaag stil. We zijn vanmiddag in de kerk en we staan stil. Waarbij? Nou, denk even in hoe dat was. Je zag die hoge priester toen de tijd lopen richting de tempel. En terwijl hij in de tempel was, deed hij zijn mooie kleren uit en hij deed zijn gewone priesterkleren aan. En je zag ook onder andere twee bokken staan. En eerst zie je bij die ene bok, hè, je ziet hoe het beest ademt, je ruikt zijn geur en je hoort of geluid die maakt. En dan wordt dat beest doodgemaakt. Geslacht. Het bloed wordt opgevangen en we lopen met de hoge priester mee in het heilige der heiligen. Je kunt denken, hè, er zullen er vast in Israël ook geweest denken, is het nou boeiend om... Nee, je moet je bij stilstaan. En het bloed wordt gesprenkeld, zoveel keren. En zelfs ook op het brandofferaltaar, waar de offers gebracht werden, zelfs daar wordt bloed op gesprenkeld. Als teken zelfs de offers die jullie gebracht hebben, die moeten gereinigd worden. Vervolgens zien we de hoge priester, misschien nog wel met bloed aan zijn handen, zien we de handen op de kop van die andere bok leggen. En dan beleidt hij alle zonden, alle ongerechtigheden, alle overtredingen van het volk. En met de handen op de kop van die bok wordt als het ware al die zonden, alles van het volk, wordt op die bok gelegd. En dan gaat die bok het heilige uit, de tempel uit. En die gaat de woestijn in om daar te moeten sterven. Hij wordt erin gejaagd. Eruit. Alle zonden en overtredingen van het beest. Eruit. Het is zelfs zo dat op een gegeven moment dat ze hem zelfs in een ravijn dood lieten vallen. Want je moet er toch niet aan denken dat het beest terugkomt. Nee, het mag eruit. En dan zit je daar als Israëliet en denk je, ja, God heeft het gezegd, dus ja, we doen het maar. Maar wat als je daar als Israëliet zit en je hebt die in dat jaar geroddeld. En je hebt in dat jaar ben je bezig geweest met afgoden. En in dat jaar heb je grote fouten gemaakt in je relatie met je vrouw of in je gezin. En je ziet daar hoe de hoge priester zijn handen erop legt. En hoe die bok als het ware jouw zonde meedraagt de woestijn in. Weg! Dat is wat de Heer Jezus heeft gedaan. Je kunt vanmiddag als het ware op twee manieren in de kerk zitten. Dat je zegt, ja, het is omdat het goed is, hè, om te doen 's middags en je hoort het weer een keer. Of zit je hier vanmiddag in het besef, al mijn zonde, al mijn schuld is op de Heer Jezus Christus gekomen. En Hij is voor mij buiten de legerplaats gegaan. Hij is diegene die ook voor het roddelen, die ook voor die zonde van mij, misschien heb je wel iets in gedachten, die voor mij gedoopt is, maar ook die voor mij kroop door Gethsemane. Die in mijn plaats het kruis droeg, die in mijn plaats aangenageld werd. Dat is de boodschap. En dat is heftig. Want God neemt de zonde zo serieus. Onze zonde, mijn zonde. Gods rechtvaardigheid en Gods barmhartigheid komen daarin samen. Het is een intens heftige boodschap. Maar ook een intens heerlijke boodschap. Wat een wonder. Dat God die weet hoe vaak ik zijn majesteit niet erken. Die zijn zoon voor mij geeft. Dat ik dan als ik in hem geloof mag weten. Al mijn zonden zijn weg. Welk een vriend, welk een borg, welk een redder is onze Jezus. Die in onze plaats wil staan. Onze plaats? Ja, misschien zit je daar nog wel een beetje mee. Mijn borg? Mag ik vanmiddag de kerk uit? Mag ik de stream straks uitzetten in het besef? Hij heeft dat voor mij gedaan. Hij is mijn redder. Is dat een vraag voor je? In artikel 3 staat dit. De dood van de Zoon van God aan het kruis is het enige en volmaakte offer en genoegdoening voor onze zonden. Van oneindige kracht en waarde. Meer dan voldoende om de zonde van de hele wereld te verzoenen. Broeders en zusters, ouderen en jongeren. Het bloed van Jezus Christus is genoeg voor de hele wereld. Het is genoeg voor die verlamde man die daardoor die vier vrienden naar beneden wordt gebracht bij Jezus. Het is genoeg voor die blinde, bedelende Bartimeus. Het is genoeg voor die rijke, klimmende Zacchaeus. Het is genoeg voor een vervloekende Petrus. Het is genoeg voor die misdadiger naast Jezus aan het kruis. Het is genoeg voor u, jou en mij. Of het nou ook voor jou is. Je kunt ermee worstelen, hè? Het kan misschien voor sommigen voelen van, het is te mooi om waar te zijn, kan ik er wel bij? Het kan een worsteling voor je zijn. Je kunt soms ook zeggen, het is een worsteling voor me, maar je merkt er verder niks van in je leven. Het kan ook misschien zijn dat je er heel gemakkelijk vanuit gaat. Natuurlijk is Jezus mijn borg, zeker, hij is mijn vriend. En hoe weet je nou of hij je borg is? Kun je best wel eens een twijfel, althans sommige mensen twijfelen daar best wel eens aan. Dan bid je wel eens en denk je, ja, God is zo dichtbij, ja. Of je bent in de kerk geweest en je komt thuis en denkt, ja. En dat er een ander moment is dat je denkt, ja, waar is het nou? Ik ben het kwijt. En het gaat erom dat je het gelooft. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, die zondige slechte wereld, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Wie gelooft in hem, die heeft eeuwig leven. Die gaat de kerk uit met de wetenschap, Jezus is mijn borg. Maar hoe werkt dat dan? Dan zijn we bij het derde punt van de preek. Hoe werkt dat dan met geloof? Een geloof is die lege hand waarin je ontvangt. De Bijbel zegt in Johannes 1, hij kwam tot het zijne, maar de zijne hebben hem niet aangenomen. Maar zoveel als hem aangenomen hebben, dat veronderstelt dus geven, heeft hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in zijn naam geloven. En als u ermee zit, als u zegt, ik zou willen geloven dat het ook voor mij is, of ik zou weer extra bevestigd daarin willen worden, hoe weet je dat dan? Hoe kun je de Heer Jezus dan aannemen? Je kunt niet zomaar vastpakken, toch? Dan staat hier dus, namelijk die in zijn naam geloven. Weet je, dan kom je eigenlijk weer terug bij die majesteit. Dat is dat je gaat geloven dat Gods naam werkelijk is wie hij is. Dat als hij zegt, ik ben de koning, dat je zegt, hij is de koning der koningen en hij is ook mijn koning der koningen. Dat als God zijn zoon geeft en zegt, hij moet Jezus heten, redder, zaligmaker. Dat als je in hem gelooft, dat je gaat zeggen, die naam van u, zo bent u. En u bent mijn Jezus, mijn redder. Gelooft u dat Jezus werkelijk is wie hij is. Want deze boodschap, broeders en zusters, moet gebracht worden. Artikel 5 zegt, verder is het de belofte van het evangelie dat ieder die in de gekruisigde Christus gelooft, niet verloren gaat, maar het eeuwige leven heeft. Deze belofte moet verkondigd en voorgehouden worden met bevel om zich te bekeren en te geloven. Het is een bevel, een opdracht, een nadrukkelijke oproep. Bekeer je, verander je leven, geloof in de Heer Jezus. Geloof dat Hij is wie Hij zegt dat Hij is. En dan kun je dat vanmiddag omarmen. Of als daar je handen erop leggen, zeg: Heere, dat bent u voor mij. Al mijn schuld. Of je kunt afwijzen. Als je vanmiddag zegt, ik wijs het af, dan is het je eigen schuld. Dus het mag aannemen, het Gods genade in je leven. En wat een wonder, hè, als je hier vanmiddag zit. En je kent misschien de Heer Jezus al langer als uw verlosser. Maar dat je als het ware tijdens dit Yom Kippur uurtje, dat je even stil wordt en weer beseft wie jij voor hem bent. En dan beseft de Heer Jezus, hij kende mij. Hij wist mijn naam. En hij droeg alles wat ik verkeerd heb gehad, gedaan en zal doen. Droeg hij. Wat een wonder. Die vogeltjes in die kooi, die zongen niet meer. Maar als je verlost mag zijn uit de kooi van je schuld, dan zing je toch het hoogste lied. De lof op God. Hij koos mij. Wat een wonder. Toch? Misschien voel je er een beetje tussenin zitten. Dat je zegt, ik wil het niet afwijzen, de Heer Jezus. Dat kan ik niet. Dat wil ik ook niet. Maar het nou helemaal omarmen en aannemen, vind ik ook lastig. Ik zit er een beetje tussenin. Ik hink soms een beetje heen en weer. Wat moet je dan nu? Wat moet je vanmiddag als je een beetje heen en weer hinkt en je zou meer zekerheid willen? Mag ik u dan wijzen op het Bijbelgedeelte van die man met die verschrompelde hand? Maar ingeschrompeld. Die komt voor de Heer Jezus. En wat doet de Heer Jezus met die man? Die zegt tegen die man, strek je hand uit. Nou, vindt u dat niet gemeen? Vinden jullie dat niet gemeen, jongens en meisjes? Die man die heeft een verschrompelde hand. En dan zegt de Heer Jezus, strek je hand uit. Dat kan die man helemaal niet. Dat is toch gemeen? Toch? Het is toch ook gemeen dat de Heer zegt, bekeer je. En geloof het evangelie, geloof in de Heer Jezus. En je bent zalig. Dat is toch gemeen? Dat kunnen we toch niet? De Heer Jezus zegt tegen die man, strek je hand uit. En wat doet die man? Die strekt zijn hand uit. Ja, maar dat kon je toch niet? Maar omdat hij het zei, kon ik het wel. Dat is het wonder. In geloofsgehoorzaamheid beweegt. En tegelijkertijd gebeurt het. Werkt het zo ook niet daarin. Geloof in de Heer Jezus. En hij is uw borg voor eeuwig. Wat een wonder, hè? Dan kun je natuurlijk ook weer vastlopen in de uitverkiezing als je dat daarover nadenkt. Want ja, het is toch alleen voor de uitverkorenen. Alleen voor diegene die God gekozen heeft, toch? En dan kun je natuurlijk weer denken van ja, wat ik ook doe, het maakt niet uit. Want ja, als God me niet uitverkoren heeft dan, ja, dan kun je helemaal vastlopen. Net als bij Gods alwetendheid. We blijven toch dat God alwetend is? Nou, hij weet dus ook nog hoeveel dagen ik te leven heb. Of het 1 dag is, of 50 jaar... Maar dan kan ik al de risico's nemen die ik wil. Want ja, het is toch wel in Gods hand, toch? Als het nog 50 jaar is, dan kan ik zo doen wat ik wil en er gebeurt niks geks. Zo kun je met Gods alwetendheid niet omgaan. Zo moet je ook niet vastlopen in de verkiezing. Nee, zeker niet. Denk aan Nineveh. Jona moest er naartoe en zeggen, over 40 dagen wordt de stad omgekeerd. En wat gebeurt er? Die stad, die verandert. Die toont berouw. En wat gebeurt er? God krijgt zelf berouw. En hij keert de stad niet om. Hoe zit dat precies? Dat weet ik niet. Maar de Bijbel laat ons zo nadrukkelijk zien dat wie met zijn schuld en berouw bij God komt, dat God daar ruimte voor neemt. En dat er genade is voor zondaren. En zeg het dan maar, Heere. Ik geloof. Kom mijn ongeloof te hulp. Heer Jezus. Hij is borg. Hij is noodzakelijk. Ik heb hem nodig. Hij is gegeven. En hij geeft geloof. Tot slot. Om de preek te gaan afronden. Ik kan me voorstellen dat er ook vanmiddag zijn. Die zeggen, ik heb de Heer lief. En ik mag met hem wandelen. Maar waarom gaat dat niet altijd zo gelijkmatig? Waarom gaat dat soms zo heen en weer? Waarom twijfel ik soms? Waarom is het niet volmaakt? En als je dan artikel 9 leest, dan besef je, ja, dat zijn meer mensen die dat hebben. De duivel, hij valt je aan als jij met de Heere gaat leven. Je eigen vlees komt in opstand. Weet u, broeders en zusters, dat weet hij. Hij weet van uw twijfel. Hij weet van uw aanvechting. En weet je wat hij gezegd heeft? De poorten van de hel zullen de gemeente van de Heere niet overweldigen. En dan heb je dan soms aanvechting. En voel je je soms zo schuldig voor de Heere. En dan moet je misschien soms zeggen, zo gij in het recht zult treden, o Heer, en gadeslaan. Al mijn ongerechtigheden, ach, kan ik dan bestaan? Maar dan mag je zingen. Maar nee, daar is vergeving. Amen. Thank you. Zullen we samen danken en bidden. Heren, wij komen tot u. Tot u, de Heere der Heren. De Koning der Koningen. Tot u, de Schepper van hemel en aarde, die ook alles onderhoudt en regeert. En Heren, wij begrijpen lang niet alles van u. En hoe u de dingen hebt bedacht en hoe u de dingen doet en zult doen. Maar we danken u dat u volmaakt rechtvaardig bent en volmaakt barmhartig. Dat u hemelse Vader uw Zoon gegeven hebt als borg voor schuld en zonde van mensen die het totaal niet verdienen. We danken u, Heren, met een ieder die achter het borgwerk van u mogen schuilen, die van harte in u geloven en die met u willen leven. Dank u wel, Heren, wij prijzen uw grote naam voor dat wat u hebt gewerkt. En ga ermee door, Heren. U weet ook van de aanvechting die er kan zijn in de twijfel. Heren, wij bidden u voor de twijfelaars in ons midden. Die er misschien wel van alles over weten. Maar die mee worstelen. Heren, geef dat uw woord. En mag bereiken in hun hart. En dat ze mogen geloven. Dat u werkelijk bent zoals uw naam zegt. Heren, zegen ons. In alle worsteling en aanvechting die er kan zijn. Heren, u weet ook hoe lastig het soms is om u te volgen in de praktijk van het leven. We zijn maar zwak. En we begaan fouten en zonden. Vergeef het ons, Heren. We danken u dat de poorten van de hel uw gemeente niet zullen overweldigen. Wij danken u dat u het volbracht hebt. Dat u, Heer Jezus, voor ons bidt en pleit op uw volbrachte werk. Dus het lam dat staat als geslacht in de hemel, voor ons bezig bent. We danken u, Heilige Geest, dat u voor ons zucht en pleit en dat u in onze harten wilt werken. Heer, wij bidden u vanmiddag ook nogmaals voor die mensen die we kennen, die in onze gemeentegids staan, de ledenadministratie. Maar ook mensen uit onze familie en vrienden, mensen in onze omgeving, in Veenendaal en omstreken, die u op afstand houden. Die geen borg hebben voor hun ziel. Heren, dat is verschrikkelijk. Wilt u daar verandering in brengen, Heren? Mogen we hen als die vier vrienden, mogen we hen aan u opdragen? En wilt u hen dan in uw genade en liefde aanzien? En trekken met koorden van liefde? En met u leren leven? Heren, bidden u ook voor diegenen die heel nadrukkelijk in hun leven te maken hebben met het feit dat we buiten het paradijs leven. Die heel nadrukkelijk voelen en ervaren. Pijn en ziekte. En moeite en zorgen. Ontferm u over ons, Heren. Geef ons kracht en moed om vol te houden. Geef ons alle het besef wat de toekomst zal brengen. Wie u voor ons nu bent en wie u dan in al uw heerlijkheid zult zijn. Heren, daar zien we naar uit. Maranatha, Heer Jezus, kom toch terug. Kom spoedig terug, dan hoeven we u nooit meer verdriet te doen. Nooit meer onze naaste pijn te doen. Maar is het alles volmaakt. Heren, we danken u dat dat vast ligt. En u komt op uw tijd, maar wij vragen u vanmiddag. Kom toch spoedig. Opdat we u zullen eren. Nu nog beperkt, maar dan volmaakt tot in eeuwigheid. Om Jezus wil. Amen. Ik herinner u eraan dat u uw gaven mag geven. Digitaal of eventueel achter in de kerk in de collectezak. Dan zingen we nu ook onze slotzang. Psalm 42, vers 3 en ook vers 5. Een psalm die heel mooi is als je soms betwijfelt of te veel op jezelf ziet. Dan zegt deze psalm: zie nou niet te veel op jezelf, maar hoop op God. Want dan zal je hem weer loven. Want hij is die God die uitkomst geeft. Psalm 42, vers 3 en 5. ontvangt u binnen de zegen van de Heere. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.